Welkom bij Vrouwen die de geschiedenis veranderden. Een podcast over bekende en onbekende vrouwen die de geschiedenis positief, maar ook negatief hebben beïnvloed. Verhalen uit de recente geschiedenis of de oudheid. Mijn naam is Marjan Heemskerk en ik ben hier samen met mijn sidekick Martijn. En vandaag in deze aflevering...
Eleanor Roosevelt.
Eleanor Roosevelt was de echtgenote van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt, heel vaak afgekort met FDR. En FDR was president van de Verenigde Staten van 1933 tot 1945 toen hij overleed. Maar Eleanor was niet alleen de langstzittende first lady, maar ook wel de first lady met de meeste invloed. Want zij hield zich heel veel bezig met mensenrechten en was politiek heel actief. Ze wordt daarom ook wel de first lady of the world genoemd. Nou, waarom wil ik dit verhaal nou graag vertellen? Ik las een tijdje terug een stuk waarin stond dat haar oma had gezegd... je bent niet heel bijzonder, dus moet je wel heel goed zijn. Nou, kun je je voorstellen dat dat tegen je gezegd wordt als klein kind?
Nou, dat is niet heel leuk om te horen.
Nee, en daar kun je natuurlijk op verschillende manieren mee omgaan. En de manier waarop Eleanor daarmee is omgegaan vind ik wel heel bijzonder... en echt wel het vertellen van haar verhaal waard.
Nou, ik ben heel benieuwd naar het verhaal. Dus laten we maar meteen beginnen. Kun je iets vertellen over haar jeugd?
Yes. Eleanor is geboren op 11 oktober 1884 in New York. Haar ouders waren Elliot Roosevelt senior, de broer van de president Theodore Roosevelt. Wellicht dat die naam ook nog een belletje gaat rinkelen. De dochter van Anna Hall. Nou, haar vader Elliot was drank- en drugsverslaafd en haar moeder die gaf haar helemaal geen affectie. Dus ondanks dat ze uit een goede familie kwam, is ze niet heel erg liefdevol opgegroeid. Haar moeder stierf ook in 1892 aan difterie. Eleanor was toen pas 8 jaar oud en haar vader 2 jaar later. Eleanor ging toen op haar 10e bij haar oma wonen. En op haar 15e had ze eigenlijk het geluk dat ze naar kostschool ging in Londen, naar de Ellenwood Academy. Want daar ontmoet ze een van haar docenten, mademoiselle Marie Souvestre. En die leerde haar heel erg naar de sociale issues in de wereld te kijken. Dus naar een breder perspectief van de wereld te kijken. En daar is ze echt opgebloeid op die kostschool. Ze kwam er heen als een beetje een timide meisje. En vol zelfvertrouwen en vol levenslust ging ze vervolgens weer terug naar New York in 1902. Ze was toen 18. Want dan is het tijd voor haar sociale debuut in de maatschappij.
Oké. Okay. Wanneer leerde zij FDR dan kennen?
Nou, FDR, Franklin D. Roosevelt, is haar achterneef.
Zo.
Ja, dit moet ik even goed zeggen. In het Nederlands is dat 12e graads familie. Wij hebben daar eigenlijk geen benaming voor. Maar in het Engels is dat de fifth cousin once removed.
Okay.
Ja. Ze hebben wel dezelfde achternaam. Ze kennen elkaar al sinds dat ze hele kleine kinderen zijn. Dus samen in de zandbak gespeeld. En ze trouwen in 1905. Eleanor is dan 21 en Franklin is op dat moment 23. De bruiloft was heel eenvoudig. Behalve dan dat Theodore Roosevelt, die was destijds president van de Verenigde Staten, aanwezig was om zijn nichtje weg te geven. Ze krijgen 6 kinderen in een hele korte periode. Dat is in de periode 1906 tot 1916. Franklin D. Roosevelt junior. Helaas heel erg jong als baby. Wat ook niet zo heel erg leuk is voor Eleanor, is op dat moment dat haar schoonmoeder, dus de moeder van Franklin, Sarah Roosevelt, bij ze in de buurt woont en vol van kritiek is. Op de manier waarop ze haar kinderen opvoedt, de manier waarop ze zich kleedt. Ze bemoeit zich echt overal mee. En daar is ze natuurlijk niet zo heel erg blij mee. Maar ja, ze zit een beetje onder dat juk.
Nou, dat is ook erg fijn. Dus je hebt al een oma die tegen je zegt, je bent niet heel bijzonder. En ook nog een moeder die, niet heel aardig is.
Nee, dus wat dat betreft heeft ze de loterij niet gewonnen.
Oké. Voordat we zeg maar over haar spreken, misschien is het toch wel handig om iets over Franklin D. Roosevelt, FDR, te vertellen. Want ja, hij heeft natuurlijk ook de geschiedenis behoorlijk veranderd.
Yes. Franklin D. Roosevelt is in 1911, Eleanor is dan 27, gekozen tot New York State Senator. En ze verhuizen dan naar Albany. En je kunt je voorstellen dat het voor Eleanor op dat moment een grote opluchting is dat ze weg is van haar schoonmoeder Sarah en haar bemoeizuchtige kritiek. En 2 jaar later, dan hebben we het al over 1913 verhuisde ze naar Washington DC voor de verdere politieke carrière van FDR. En in het begin vindt Eleanor het echt wel lastig om met die politiek om te gaan. Want ze wil eigenlijk ook zelf aan de slag. En hoe meer ze ermee in aanraking komt met die politiek, hoe beter het haar ook afgaat. Op het moment dat de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, we hebben het dan over 1914, 1918, biedt Eleanor zich dan ook aan als vrijwilliger. En is dat echt het begin van haar eigen politieke carrière?
Ik zat even te denken, misschien even tussendoor, maar al die presidenten, die hadden allemaal vriendinnetjes, toch? Of hoe zat dat bij FDR?
Nou, FDR, dat is een hele bekende en dat is ook iets wat ze niet onder stoelen of banken schoven. Dus ik kan wel zeggen dat dit roddels zijn, maar dit is allemaal bevestigd. Het liefdesleven is ook veelvuldig in het nieuws geweest en veelvuldig overgeschreven. Het zit namelijk zo dat Franklin een affaire had met Lucy Mercer. Zij werkte voor hem. En met haar zal hij heel lang een affaire houden. Eleanor komt erachter op het moment dat ze zijn pak, want hij is dan ziek, dat ze zijn pak naar de stomerij wil brengen. En daar vindt ze een briefje in van hem aan Lucy. Dat ze een affaire hebben. En dat doet ze in 1918. Ze zijn dan al 13 jaar getrouwd. En Eleanor die wil in eerste instantie meteen scheiden. Maar daar komt de bemoeizieke schoonmoeder Sarah Roosevelt weer om de hoek kijken. Want die zegt, nee, dat gaan we niet doen, Eleanor. Je mag niet gaan scheiden van Franklin. Want dat zou slecht zijn voor de politieke carrière van mijn zoon. Wat ze daarop besluiten is dat ze wel getrouwd blijven, maar dat ze een open huwelijk hebben. En een andere eis is ook dat van Eleanor is dat Frank breekt met Lucy. Nou, en dat doet hij uiteindelijk niet, ondanks dat hij wel zegt dat hij dat doet. En daar komt ze pas achter bij zijn overlijden. Want zij is op het moment dat hij overlijdt in 1945 is er niet bij. Maar ze komt erachter dat Lucy er destijds wel bij was. Dus dat is wel een steek voor haar later nog. Maar goed, ze leven hun leven eigenlijk in een soort van kameraadschap. Hebben ook aparte slaapkamers. Daar zijn ze ook heel erg open over. Eleanor heeft verschillende relaties, onder andere met haar bodyguard Earl Miller. Maar ook met verschillende vrouwen. Ze heeft bijvoorbeeld een bekende relatie met de journalist Lorena Hickok. Iedereen noemt haar Hick. En Hick heeft alle 3500 liefdesbrieven die ze tussen 1932 en Eleanor's dood heeft bewaard. Dus je kunt je voorstellen dat ze flink aan het schrijven waren. En dit typeert Eleanor ook wel heel erg. Niet alleen het open huwelijk, maar zowel de relaties als mannen met als mannen en vrouwen. Dat is echt een hele vrije en open en vernieuwende geest had.
Ja. Ja, dat is wel echt vervelend, zo'n situatie. Maar ja, je ziet het helaas te vaak gebeuren. Wel bijzonder dat mensen dan toch bij elkaar blijven.
Ja, ik denk dat het voor haar echt een kantelpunt was toen zij erachter kwam. Van nou oké, dan blijven we bij elkaar voor jouw politieke carrière. Maar dan wil ik ook zelf aan mijn politieke carrière gaan werken. En uiteindelijk heeft dat haar er wel toe gebracht dat ze haar eigen bezigheden wilde gaan ontwikkelen en zich hard wilde maken voor de dingen die zij belangrijk vond.
Ja, kun je iets meer daarover vertellen dan over die politieke carrières?
Ja, we gaan even verder over de politieke carrière van Franklin D. Roosevelt. Want hij moet natuurlijk nog president worden.
Oh ja.
Ja. Want daar zitten we voor. Je was natuurlijk niet zomaar first lady. Een belangrijk moment is wel dat Franklin polio krijgt in 1921. En daardoor zit hij de rest van zijn leven in een rolstoel. Maar niemand mag dit weten. Als er foto's gemaakt worden van FDR zit hij daarom ook vaak achter zijn bureau. En Eleanor neemt heel veel taken van hem over. Hij zegt ook tegen haar, jij bent mijn ogen en mijn benen. Praat met de mensen en vertel me wat ze vinden. Nou, in de jaren 20 is Eleanor actief op het gebied van vrouwenrechten. En de suffragettes komen op. En Eleanor steunt deze groep vrouwen die voor vrouwenrechten opkomen. En hierdoor krijgt zij heel veel politiek aanzien. Natuurlijk ook omdat zij zich begeeft onder het volk. Waardoor ze eigenlijk meer aanzien krijgt dan haar man. En ze is ook vooruitstrevender dan haar man. En zij kan dit natuurlijk ook doen, want ze hoeft zich minder zorgen te maken om de mening van de kiezers, waar Franklin toch wel altijd mee bezig is. Van als de kiezers maar achter deze beslissingen staan, als ik maar de volgende term weer doorkom als president. En hij stelt zich verkiesbaar voor gouverneur in 1928 en in 1932 voor president. En hij wordt dus verkozen tot president. Eleanor vindt in eerste instantie helemaal niets, deze politieke carrière van haar man. Maar ze gebruikt het wel om invloed uit te oefenen op de dingen die zij belangrijk vindt. Dus zij kan het op een goede manier sturen dat zij ook in het Witte Huis terechtkomt.
Ja. Ja, je noemde dat hij in 28 gouverneur zich verkiesbaar stelde en in 32 voor president. Dat is natuurlijk midden in de grootste economische crisis die er in de historie heeft plaatsgevonden. De krach. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, want ze hebben in het presidentschap van FDR, dat begint in 1933, dan trekken ze in het Witte Huis. En dat is midden in de grootste economische crisis op dat moment. De werkloosheid bedroeg na deze beurskrach van 1929 een historische 25%. En 2 miljoen mensen waren dakloos in de VS. En de staatsschuld was op dat moment $22 miljard. Dat zou nu $506 miljard zijn. Nou, we zitten nu ook met flinke staatsschulden van Amerika te kijken, maar dit was destijds echt heel erg veel. En daarom heeft Franklin D. Roosevelt de New Deal opgezet. En dat is een plan voor economisch herstel. En Eleanor heeft daar ook echt een flinke stempel op gedrukt op die New Deal. Zij wilde dat verder vooruitstrevender maken. En daar hebben we heel veel van dat soort dingen aan te danken.
Ja, en in 33 zei je zijn ze het Witte Huis ingetrokken. Toen was zij dus voor het eerst First Lady. Wat kun je daarover vertellen? Vaak zie je dat zo'n rol als First Lady, dat ook veel invloed heeft.
Ja, First Lady. Eleanor Roosevelt was geen typische First Lady, want de First Ladies voor haar waren meer glimlachen en naar de camera kijken. Maar Eleanor was druk. Ze trok het Witte Huis in 1933 en ze is op dat moment 49. En ze zat op dat moment al in 17 besturen van maatschappelijke organisaties. En ze schreef in die tijd ook 3000 artikelen. Ze had een maandelijkse column voor Women's Home Companion. En daar vroeg ze naar de moeilijkheden die vrouwen ervaarden of vrouwen deze verhalen wilden delen. En in korte tijd kreeg ze meer dan 100.000 reacties op die oproep. Ze haalde ook op die manier heel veel geld binnen voor het goede doel. Ze schreef 6 boeken. En wat ze later hier zelf over zei, is wel heel erg leuk. Ze zei, ik was een vrij rebelse first lady. Want daar kwamen de mensen op dag 2 al achter dat ze in het Witte Huis zat. Want ze hield zelf een persconferentie voor alleen vrouwelijke journalisten. En dat zou ze wekelijks blijven doen. Ze hield dus wekelijks een speech. En wekelijks werden deze vrouwelijke reporters uitgenodigd om zo haar boodschap uit te dragen. En daarnaast had ze ook een eigen radioprogramma, Mrs. Eleanor Roosevelt's Own Program, 2 keer per week. En ze sprak de Amerikaanse bevolking toe. Ja, nu zouden we zeggen, zou ze een podcast hebben, maar destijds was dat dus via de radio.
Omdat hij in een rolstoel zat, hè, dat gaf je eerder aan, zal zij ook heel veel invloed gehad hebben op het hele beleid wat er gedaan werd. Of klopt dat niet wat ik zeg? Hoe zat dat eigenlijk in elkaar?
Ja, Eleanor had heel veel invloed op het beleid van Franklin. En ook via de New Deal. Want zij werkte bijvoorbeeld heel nauw samen met Molly Dawson. Zij was het hoofd van de vrouwentak van de Democratic National Committee. En het doel was om veel meer vrouwen aan te stellen in het kabinet. En dat lukte. Want mede door toedoen van Eleanor werd Frances Perkins de eerste vrouwelijke minister onder Franklin D. Roosevelt. Nou, en ze zette zich ook heel hard in tegen de rassenscheiding. En ze kwam op voor de rechten van de Afro-Amerikanen. Want in de jaren 30 hadden zij nog steeds het recht niet om te mogen werken en te mogen stemmen. En je kunt je voorstellen dat dit wel leidde tot discussie tussen Franklin en Eleanor. Want hij wilde de blanke kiezers niet van zich vervreemden en steunde haar daarom niet altijd publiekelijk. Maar zij deed dat dus wel. Dus je kunt je voorstellen dat dat thuis ook niet altijd even gezellig was geweest. Eleanor heeft zich bijvoorbeeld ook heel erg hard gemaakt toen er een wet tegen het lynchen door het congres, toen ze die daar doorheen wilde halen. Daar heeft zij zich heel erg hard voor gemaakt. Het is helaas voor haar niet gelukt, want die wet is pas in 2022 aangenomen. Het is bizar om te weten dat dat zo laat was. Maar ze had ook tijdens haar leven heel veel successen. Want een voorbeeld daarvan is dat de operazangeres Marian Anderson in 1939 niet mocht optreden vanwege haar huidskleur. Nou, Eleanor vond dat natuurlijk helemaal niets. Zij bemoeide zich ermee en het concert werd verplaatst naar een openbare buitenruimte. En dit optreden trok 75.000 bezoekers en was het eerste publieke evenement in de VS zonder rassenscheiding.
En werd zij door iedereen gezien als een succesvolle first lady of... Hoe werd zij gepercipieerd?
Nou, niet iedereen was hier heel erg blij mee. De toenmalige FBI-directeur J. Edgar Hoover, die zag haar aan voor een communist. Nou, dat was in die tijd een vreselijk scheldwoord. En in 1965 had hij een dossier over haar van 3500 pagina's. En zij werd ook gewoon afgeluisterd door de FBI.
Maar daar is verder niks mee gedaan?
Nee, daar is uiteindelijk niets uitgekomen, want ze konden natuurlijk niets bewijzen dat ze ook daadwerkelijk communist was. Maar het feit dat je eigen regeringsapparaat dat al denkt, dat ziet wel in hoe je tegengewerkt kan worden, ook al ben je first lady.
En in 1945 overleed FDR, gaf je net aan. Wat gebeurt er dan met haar?
Nou, ze is dan natuurlijk geen first lady meer op het moment dat Franklin overlijdt. Maar dat is zeker niet het einde van haar activiteiten. Ze blijft nog 10 jaar betrokken bij de Verenigde Naties. Die zijn opgericht door haar man. En ze helpt daar bij de Verenigde Naties mee met het schrijven van de United Nations Declarations of Human Rights, dus de universele verklaring van de rechten van de mens in 1948. En ze heeft heel lang gestreden voor het eerste punt in deze verklaring. En die zegt dat alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Want ze blijft zich heel hard inzetten tegen discriminatie en ze vond dat de rassenscheiding te langzaam werd afgeschaft en dat het land hier nog heel lang in bleef hangen. En Eleanor wilde heel erg vooruit. En dat was iets wat John F. Kennedy in 1960 ook zag. En haar daarom vroeg of ze voorzitter wilde worden van de Commission on the Status of Women. En daarmee werkte ze ook samen met Equal Pay Act, dus gelijke beloningen. En Kennedy nomineerde haar voor de Nobelprijs voor de Vrede. Nou, die heeft ze helaas niet gewonnen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze niet heel veel invloed heeft gehad in haar leven. Op 7 november 1962 overlijdt ze op 78-jarige leeftijd. En wat ik nog wel graag wil vertellen is dat Eleanor zichzelf, want ze heeft dus 6 kinderen gekregen, dat ze zichzelf nooit echt een goede moeder vond. Ze zei altijd, alle liefde die ik aan het volk gaf, die kon ik niet aan mijn eigen kinderen geven. En dat vind ik dan wel weer heel treurig om te horen, dat iemand die zoveel heeft betekend voor de Amerikanen zichzelf toch nog steeds niet als goed genoeg zag. Waarschijnlijk ook door de rol die vrouwen destijds werd toebedicht van je moet een goede moeder zijn en wat je daarnaast doet is minder belangrijk. Terwijl we nu natuurlijk weten hoe ontzettend belangrijk haar impact is geweest.
En ze heeft natuurlijk ook niet het allerbeste voorbeeld gehad vanuit haar oma en haar moeder.
Nee, dan is het helemaal lastig om, als je zonder affectie bent opgegroeid, om dat wel weer aan je eigen kinderen te geven. Dus daar heeft ze het ook zeker niet makkelijk mee gehad.
Als je dan kijkt, hè, je hebt heel veel dingen over haar verteld natuurlijk, hè, maar hoe heeft zij in jouw ogen dan de geschiedenis veranderd?
Kijk je nu naar alle lijstjes van presidentsvrouwen, van alle first ladies, dan staat ze altijd bovenaan. Als het gaat om moed, integriteit, belang voor het land, de prestatie die ze heeft gedaan. Maar je ziet ook dat de rol van presidentsvrouwen, de first ladies, heel erg is veranderd door haar. Waar het voorheen met name glimlachen en zwaaien naar de camera was, kun je ook laten zien dat je veel meer kan en dat je politieke ambities kunt hebben en dat je iets goeds kunt doen voor de wereld.
Ja, en waarom wil je dit verhaal vertellen?
Ja, dat zei ik helemaal aan het begin al. Ze heeft zeker geen makkelijke jeugd gehad, omdat je zal je maar voorstellen dat je oma tegen je zegt van nou, je bent niet heel mooi of bijzonder, dus moet je wel heel erg goed zijn. En daar kun je natuurlijk heel erg getraumatiseerd van raken, maar Eleanor was juist vastberaden en zette zich daardoor heel erg hard in voor haar idealen. En dat vind ik heel erg mooi om te zien en zeker het vertellen waar.
Ja, dat geloof ik. Dat vind ik zeker ook. Mooi verhaal.
Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering over Eleanor Roosevelt in Vrouwen die de geschiedenis veranderden. Wil je een review achterlaten? Doe dat dan vooral even. Geef ons ook zoveel mogelijk sterren als dat je het waard vindt. En volg ons op Spotify of Apple Podcast, want dan kunnen nog veel meer mensen deze podcast vinden. Wil je nu iets vragen? Heb je een opmerking? Stuur mij dan vooral even een berichtje. Dat kan via Instagram of via vrouwengeschiedenis@gmail.com. En ik hoor je heel graag bij de volgende aflevering.